Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Ik wil graag een nieuw woord munten.
Ah, kom maar op.
Protestspaarder.
Een protestspaarder.
Protestspaarder, ja. Ik heb vorige week had ik besloten om toch iets met mijn spaargeld te doen. Dat staat allemaal netjes bij die grootbank waar ik 1,5% rente erover krijg. Mm-hmm. Maar ik dacht toen van het weekend, nou is het genoeg geweest. Ik heb me ingeschreven bij zo'n platform. En dan kan je kiezen uit allerlei buitenlandse banken. Met spaardeposito's. En dan gaat het echt over rentes van meer dan 4%. Nou, ik heb me ingeschreven bij dat platform tot zover. Nu ben ik me dan aan het verdiepen bij welke bank en in welk land ik dan het aandurf om mijn geld te zetten. Die vallen allemaal onder het depositogarantiestelsel. Dus in principe krijg je je geld terug.
Ja. Dat is een veilige manier van protest sparen.
Ja, hele veilige manier. Dus wel zo bijvoorbeeld dat zo'n Zweedse bank, die had dan een goede rating. Of een relatief goede rating. Nou, dat zegt me dan al natuurlijk. Ja, wat is het verschil tussen AAA en A+, bijvoorbeeld? Hè? Hoeveel zekerder staat je geld? En dan dacht ik ook van, was bijvoorbeeld een Zweedse bank met een mooie rentepercentage. Die had AAA, geloof ik. Zag er goed uit, maar dan stond er wel van, ja, onder dat depositogarantiestelsel kreeg je dan wel je geld terug in Zweedse kronen. Dus dan dacht ik van, nou, dat is toch iets om rekening mee te houden.
Zeker, die moet je weer omwisselen.
Die moet je dan weer omwisselen. Ja. En als die bank is omgevallen, dan wil dat niet per se zeggen dat de Zweedse kroon op dat moment heel hoog staat.
Nee, het zou kunnen zijn dat als er een Zweedse bank omvalt, dat het enige impact heeft op de Zweedse economie en de kroon. Maar goed, heb je in ieder geval Zweedse kronen. En als je dan op vakantie gaat naar Zweden, heb je vast die kronen. Ja, protest sparen. Ik vind het wel een mooie. Ja, het sluit aan met het nieuws. Hè. Steeds meer spaarders. Het gaat om een procentueel, nog steeds een heel klein aandeel voor mij.
Ik wou net
totale spaarbedrag.
10,5 miljard, hè, hebben we nu in het buitenland gestald. Dat is een verdubbeling in het derde kwartaal. Maar dat gaat dus op een totaal van 460 miljard euro.
Ja.
Die we met z'n allen bij elkaar hebben gespaard.
Ja.
460 miljard.
Ja, dat is wel de moeite. Hè? Dat is bijna de helft van het bruto binnenlands product. Iets minder. En daarvan is een heel klein deel. Een heel klein protestspaarbedragje. En dat durven we dan nog net aan.
Nou ja,
ze leren.
Ja, nou, het is voor mij ook echt een soort protest. Omdat ik heb helemaal niet zo heel veel spaargeld. Dus het gaat echt niet om duizenden euro's rente per jaar.
Een symbool protest spaargedrag.
Nee, maar daarom is het protest. Ik vind wel gewoon dat die grootbanken, ik snap ze wel, want ze hebben het geld niet nodig. Ze hebben genoeg geld, want we laten het lot toch in meerderheid allemaal gewoon staan. Maar nou, ik wilde toch een signaal afgeven.
Ja, de Nederlandse Bank deed ook nog een rapport uit vorige week, waarin ze de banken heel impliciet tussen de regels door ook waarschuwen. Van kijk nou uit, Nederlandse klanten zijn hondstrouw. Maar er zijn wel grenzen aan. Je hebt steeds meer Europese banken die de Nederlandse markt betreden. Maar wie weet komt een grote techbedrijf als Apple op een gegeven moment ook op de Europese markt. Dan moet je maar zien wat er dan gebeurt. Of Nederlanders dan net zo trouw blijven als zo'n groot merk. Wat toch ook alweer vertrouwen geniet van veel mensen. Als dat met hele concurrerende tarieven zou komen. Dat zou voor een grote opschudding kunnen zorgen.
Ja. Overigens zit je te luisteren en overweeg je ook zoiets te doen. Dit is op geen enkele wijze bedoeld als een spaaradvies. Je moet helemaal zelf weten wat je wel en niet met je geld doet. En als je iets doet, dan moet je je vooral heel goed laten informeren. Dus die disclaimer wil ik er gelijk wel even bijgeven. Martin, ter zake. De formatie is niet enorm ingewikkeld en hoeft niet heel lang te duren. Dat schreef Ronald Plasterk eind november in zijn column in de Telegraaf. Nou, inmiddels is columnist Ronald Plasterk verkenner Ronald Plasterk en probeert hij in die rol recht te doen aan de verkiezingsuitslag. Veel aandacht is begrijpelijkerwijs uitgegaan naar migratie en hoe de PVV, NSC, BBB en de VVD elkaar op dat thema kunnen vinden. Maar de asielcrisis is maar één van de grote problemen waar Nederland mee kampt. De wooncrisis, het vastgelopen toeslagenstelsel, de uit de pan reizende zorgkosten, het pensioenstelsel, het personeelstekort en wat ik dan maar even omnieus samenvat als het klimaat. Het zijn allemaal sociaal-economische hoofdpijndossiers waar in ieder geval de PVV en de VVD heel verschillend over blijken te denken. Hoe diep is die politieke kloof precies als het gaat om oplossingen voor deze problemen van alle Nederlanders? Daar gaan we het deze kwestie van centen over hebben. Ja, als ik dat rijtje problemen zou opnoemen, Martin, dan zakt de moed me direct in de schoenen.
Ja.
Kiezers zijn weggelopen bij de voormalige regeringspartijen omdat die de problemen niet opgelost kregen, schreef jij vrijdag in jouw column in de Telegraaf. Benijd je jouw collega columnist Ronald Plasterk?
Nou, het is wel een spannende job die hij heeft. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het voor hem ook heel interessant is om helemaal van binnenuit het nu te bekijken. Maar eenvoudig is het inderdaad niet. En nou, hier zie je het grote verschil tussen de columnist die aan de zijlijn staat en het allemaal zo goed weet. Dat geldt niet alleen voor hem, maar dat geldt ook net zo goed voor mij. En dat is natuurlijk altijd relatief makkelijk roepen. En de uitslag maakt ook gewoon één coalitie heel overduidelijk en heel logisch. Maar goed, we zien inmiddels al hoe ingewikkeld dat is. En dat voor mij vond ik dat wel aardige reden om te kijken van, nou, ik kijk ook met een economische bril daarnaar. Van ja, er zijn nu allerlei principiële hobbels om al dan niet met Wilders in zee te gaan. Nou, dat speelt met de BBB dan niet, maar speelt bij Omtzigt en bij Jezilkus, de VVD met name. Of strategische redenen. Maar stel nu dat al die hobbels overwonnen worden en Plasterk weet het in zijn rol allemaal glad te strijken. Ja, hoe gaat dat sociaal-economisch eigenlijk uitzien? Kunnen ze elkaar dan überhaupt vinden? Want de grote kwesties waar de afgelopen kabinetten mee te kampen hebben gehad en die ze niet tot een oplossing hebben gebracht, waar we ook vaak podcasts aan hebben gewijd, ik veel columns, zijn inderdaad thema's die je noemde, zoals wonen, pensioenen, arbeidsmarkt en noem maar op. Ja, ik zie bij bijna al die thema's zo ongelooflijk veel beren op de weg inhoudelijk, dat ik me ten zeerste afvraag, ook al zouden ze het eens kunnen worden over iets van een formatieakkoord of een regeerakkoord, dan vraag ik me af of we er iets mee op gaan schieten. Want dat zijn toch de praktische dingen die we in ons dagelijks leven zouden moeten gaan merken.
Ja, een probleem moet je altijd opdelen in stukjes, heb ik geleerd. Dus dat zullen we hier ook gewoon eens gaan doen. Jij stelde voor om de PVV en de VVD even met elkaar te vergelijken op deze grote thema's.
Ja, om het een beetje overzichtelijk daarna te houden. Want we kunnen alle vier de partijen wel bespreken. Maar toch, want als VVD rechts is, is de PVV op bijna al deze thema's vrij links. Dus ik dacht van even te schetsen, wat is het gat tussen deze twee partijen? Nou, en dan wordt het nog complexer als ze die andere twee partijen erbij zouden halen. Maar het is meer een schets van hoe moet een economisch rechtse partij in hemelsnaam in zee met een economisch nogal linkse partij?
Nou, laten we beginnen bij de wooncrisis.
Ja.
Door de krappe woningmarkt wordt het steeds moeilijker om een huis te kopen. De prijzen van woningen stegen het afgelopen kwartaal weer een stuk harder dan daarvoor.
Jonge mensen die een huis willen kopen hebben steeds meer last van beleggers. Particuliere beleggers die appartementen of huizen kopen om te verhuren, niet om zelf in te wonen.
De vraag naar woningen neemt toe, maar er worden minder woningen te koop aangeboden.
Ja, als we het dan hebben over problemen die de voormalige regeringspartijen niet opgelost kregen, is dit er wel meteen eentje.
Zeker.
Hugo de Jonge heeft ramp op woningsmarkt aangericht, zei oud-CPB-directeur Koen Teulings vorige week nog in de Telegraaf. Nou, de VVD wil een fijn en betaalbaar dak boven je hoofd, lees ik in het verkiezingsprogramma.
Maar ik denk dat ze dat snel met elkaar eens zullen zijn. Want wie wil dat nou niet? Ja. Nee, ik denk dat dit van alle onderwerpen die we nu gaan bespreken misschien nog het minst moeilijk zal zijn. Ik bedoel, niet de materie niet minst moeilijk, maar de verschillen tussen deze twee partijen. Behalve dan, dat je sowieso de basis is voor heel veel van deze economische thema's, is dat de PVV in zijn programma er nogal weinig over zegt. Het is al een puntig programma. Niet doorgerekend. Dus dat is al in deze podcast ook vaker voorgekomen, dat we het daarover hadden. Mm-hmm. Dus dat is al een probleem op zichzelf. Het zijn vage plannen niet financieel onderbouwd, verder niet goed toegelicht. Maar dat zal in zo'n formatieproces wel allemaal moeten gaan gebeuren. Ja, of je moet zeggen, nou, nieuw kabinet, begin maar gewoon en dan zien we wat schip strandt. Nou, dan komt het denk ik ook niet ver.
Met huizenbouw heb ik wel zoiets van, begin nou maar gewoon.
Ja, dat is wel waar. Kijk, en ik denk, de overeenkomst die ik wel zag, is dat PVV noemt met name een straatje erbij als oplossing. Iets waar we veel over geschreven hebben ook.
Dat is het principe, hè? Dat gewoon in elk dorp en in elke stad één straat eraan vastbouwen. Ja. Dus niet ingewikkeld doen over bouwen het groen.
En dan ben je er al
extra woonwijken, ja. Dan ben je er al ongeveer.
Ja, dus dat is een heel getalsmatige oplossing. Waar overigens heel allerlei politieke partijen weer hele principiële bezwaren tegen hebben. Natuurlijk met name dan lokaal. Zolang het over andermans dorp gaat of andermans stad, is het allemaal makkelijk. Maar als het jouw stad of dorp betreft, dan kijkt men er ineens heel anders tegenaan. Dat is de voortdurende strijd tussen gemeenten en provincies ook. Moet je binnen de gemeentegrenzen gaan bouwen of daarbuiten? Nou, de PVV wijdt er niet veel woorden aan, maar die zeggen een straatje erbij en het is ongeveer opgelost. En buiten de stad kan ook. Dus in principe ligt daar alles open. De VVD sluit er wel redelijk op aan. Alleen heeft de VVD al een wat uitgewerkter programma. En die borduurt natuurlijk voort op wat alles ingezet door Hugo de Jonge, daarvoor door Ollongren. Dus uitgaand van een groot woonakkoord met partijen. Dus de VVD is natuurlijk al weet ik voor hoe lang een bestuurderspartij. Die realiseert zich ook hoe lastig het is om op het lokaal niveau die uitspraak ook uitgevoerd te krijgen. Maar bijvoorbeeld een punt wat echt wel belangrijk is, waarop de partijen enorm van elkaar verschillen en de VVD dadelijk wat rechtser is dan de PVV, is het punt over de hoogte van de huren. Waarbij de PVV zegt, de sociale huren moeten omlaag. En de VVD krijgt er nog net uitgeperst dat we op de rem moeten trappen bij de huurstijging. Maar een verlaging van sociale huren zie ik bij de VVD niet zo snel gebeuren. En dan zie je dus de PVV kiest meteen al voor een soort van SP-achtige achterban. Die de SP inmiddels al niet meer stemt, die daar niet meer op stemt. Maar dat soort type achterban, terwijl de VVD in die hoek natuurlijk helemaal niet zoekt. En daar dus ook helemaal niet zo'n links antwoord kiest. Dus dat is al een heel een spannend punt zou dat kunnen gaan worden. Hoe ga je nu om met de huren en specifiek met de sociale huren? En wil je er als overheid een grote greep op hebben? Of wil je à la VVD hooguit het een beetje afremmen dat het nog een beetje betaalbaar blijft? Dus dat is best wel een groot principieel punt. Nou, en het grote ding, we komen het klimaat straks ook over te spreken, zijn ook meteen de stikstofregels. Waarbij de PVV zegt, nou, stop er maar mee. Schrap alle belemmerende regels, waaronder de stikstofregels. Ja, dat zal natuurlijk een enorme botsing opleveren. In ieder geval met de VVD, misschien ook wel met die andere partijen, hoor. Ik bedoel, omdat de PVV natuurlijk op allerlei vlakken natuurlijk klimaatproblematiek ontkent, stikstofproblematiek ontkent, zich niet wil houden aan alle Europese en internationale afspraken. Daar komen we later bij de klimaat nog uitgebreider op terug. Maar in de woningbouw is het natuurlijk een echt reëel punt waarbij VVD natuurlijk totaal niet zo in zit. Die in principe wel de stikstofdoelen willen halen.
Hier zie je wel ook meteen, want in het vorige kabinet heerste volgens mij redelijke eensgezindheid over de woningmarkt.
Was het alleen qua uitvoering ingewikkeld?
Nee, ja precies. Ja. Dus Hugo de Jonge die gooide er ook de beuk in.
Ja.
Maar het is toch niet gelukt.
Nee, een van de geschilpunten is denk ik wel geweest, sinds wat de VVD denk ik wel toegegeven aan de rest, om zover in te grijpen in de huurmarkt. Dat is iets wat vanuit de particuliere investeerders en de huiseigenaren.
Dat is ook waar Teulings op doelde toen hij het had over die ramp op de woningmarkt.
Ja, precies. Zelfs een PvdA als Koen Teulings zegt dat je nooit op die manier moet doen. Je grijpt zo ver in een markt. Nou, dan schat ik in dat een Wilders, die economisch links is, daar eerder voor voelt, die ver gaan ingrijpen in zo'n huurmarkt, dan een VVD. Ik bedoel, ik denk dat de doorsnee huisjesmelker, om even zo toch maar populair te zeggen, eerder op de VVD stemt dan op Geert Wilders. Die zal er niet veel voor voelen om huiseigenaren, de huisverhuurders in bescherming te nemen. Terwijl de VVD natuurlijk, dat is natuurlijk het leidende principe bij heel veel van die thema's, natuurlijk veel meer gelooft in de werking van de markt. En ja, daar moet Geert Wilders niet zoveel van hebben.
Nee. Nou, die huurtoeslag, dat brengt ons meteen op het volgende punt.
Als er iets duidelijk is in Nederland, dan is het dat ons toeslagenstelsel niet functioneert. Het is veel te complex en de burgers zijn de dupe. Na het toeslagenschandaal durven veel mensen niet eens meer een toeslag aan te vragen. Nou, in veel verkiezingsprogramma's van politieke partijen staat dan ook dat het stelsel echt een hervorming nodig heeft.
PVV wil de huurtoeslag dus verhogen. Ja. De VVD wil doorgaan met de ingezette vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel. Waarin bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag op termijn wordt afgeschaft. En uiteindelijk willen we afschrijven ze van het hele toeslagenstelsel.
Ja, nou zegt de VVD er ook niet heel veel over. Maar bij de PVV is het een soort woestijn als het gaat om toeslagen. Toeslag wordt één keer genoemd. En dan in het kader van het verhogen van een bestaande toeslag.
Ja. Nou, een toeslag kan je alleen verhogen als de toeslag bestaat.
Dus... Ja, daar ga ik wel vooralsnog van uit. Anders wordt het dan altijd wel heel filosofisch. Ik bedoel, kan je een toeslag die niet bestaat nog verhogen? Maar dat is weer een andere podcast. Maar nee, kijk, dat geeft alweer ook weer aan het verschil in de mate waarin plannen zijn uitgewerkt of niet uitgewerkt. Wilders rept nergens van het afschaffen van het toeslagenstelsel. Zegt nog wel dat het de burger laten vermalen in het huidige toeslagenschandaal, dat niet meer moet. Hij is tegelijkertijd denk ik wel echt wel voor keire aanpak van misbruik. Dus dat kan nog wel eens gaan botsen. Dat komt Omtzigt denk ik nog wel van de koffie thuis. Als die zowel streng is op misbruik en tegelijkertijd al die arme mensen die vermalen worden wel in bescherming wil nemen. Want dat is precies de ingewikkelde knoop waar natuurlijk de politiek in zit. Maar je ziet dat de huidige coalitie heeft ingezet op het afschaffen van het toeslagenstelsel. Heeft daar jammerlijk in gefaald. En is op kinderopvangtoeslag en huurtoeslag had het moeten gebeuren. En dat is voorlopig niet gelukt. En dingen zijn weer in de ijskast gezet. Maar de ambitie van de VVD blijft wel om uiteindelijk van die toeslagen af te komen.
Ja, nou is de PVV, want we hebben het hier heel vaak over gehad. Hè, dat is het probleem met dat toeslagenstelsel. Als je ergens een heel klein beetje aan één klein knopje draait.
Ja.
Dan gaan al die radaren in werking. En heeft dat ontzettend veel effect op heel veel mensen.
Ja.
PVV is altijd wel een partij die heel gevoelig is voor inkomens. Mensen die erop inkomen en achteruit gaan. En dat hele verkiezingsprogramma, hoe kort en bondig het ook is, dat gaat wel over het leven moet weer betaalbaar zijn en worden.
Ja, nee, ik denk dat je daar ook wel ziet dat ze dus niet aan die toeslagen willen komen. Want voor zo'n partij als de PVV, en het geldt voor meer partijen aan de linkerzijde, is het toeslagensysteem natuurlijk een ideale manier om aan koopkracht tweaken te doen. Om mensen wat extra's te geven. En vandaar dat ze het enige moment dat ze het over toeslagen hebben, hebben ze het over het verhogen van een van de toeslagen. Ja, omdat je op die manier de financiële positie van huurders natuurlijk kan verbeteren. Ze willen de sociale huur verlagen en de huurtoeslag verhogen. En dat is precies ook het ingewikkelde. Dus je hebt best wel kans dat er een soort standstill, of de kans is heel groot dat hier een soort standstill gaat komen. Al was maar omdat de VVD uiteindelijk, hoewel ze dus de kinderopvangtoeslag op termijn willen afschaffen, omdat ze kinderopvang nagenoeg gratis willen maken, uiteindelijk dat ook pas in 2027 op z'n vroegst wil gaan doen. Dat bleek uit de doorrekening door het planbureau. Toen leek het alsof de VVD helemaal af wilde van het plan van het afschaffen van de kinderopvangtoeslag. Het zat namelijk niet in de doorrekeningen. Maar toen bleek dat ze het zo ver in de toekomst hadden geschoven dat het niet meer meegerekend kon worden of hoefde te worden. Dus ja, je zou kunnen zeggen, als ze eruit komen, komen ze er voor me op uit dat ze het gaan onderzoeken of dat ze er in ieder geval voorlopig niks aan gaan doen. Ik zie hier nog niet een begin van een oplossing van hoe gaat nou een komend kabinet, als deze twee partijen erin zouden zitten op een of andere manier, hoe gaan die dit nu fixen? Ik zie geen enkele aanknopingspunt in de verkiezingsprogramma's.
Dat ze het zo ver vooruit hadden geschoven, die doorrekening zegt ook wel genoeg, toch?
Ja, zeker. Hoe ongelooflijk ingewikkeld die materie is. En goed, dus in die zin zouden ze misschien wel in een regeerakkoord eruit kunnen komen. Maar dan is de boodschap waarschijnlijk, nou, beste burger, ga er maar vanuit dat een belastingstelsel en toeslagenstelsel voorlopig nagenoeg niks gaat veranderen. En dat is ook wel een opmerkelijke boodschap zijn. Als we de hele lijst nu aflopen met grote economische thema's die spelen, als aan het eind van de rit betekent, daar gaat gewoon heel weinig gebeuren, is het natuurlijk vrij treurig. Dan hebben we straks misschien een nieuw kabinet dat op asiel het eens is. Maar voor de rest dan, gaat er dan echt iets veranderen?
Ja, want alle economen zijn het wel eens, toch? Dat daar iets moet gebeuren.
Ja, alleen geven de meeste Google toe dat het ook wel honds ingewikkeld is. Maar daar zijn we natuurlijk wel voorstellen. En gratis kinderopvang is één van de ideeën om van zo'n toeslag af te komen. Dat is ook nogal makkelijk als je alles waar je nu een toeslag voor krijgt, maar gratis maakt. Of heel goedkoop. De PvdA deed dat, als ik het goed onthoud, PvdA GroenLinks maakt de zorgpremie zo laag of het eigen risico zo laag dat je op een gegeven moment geen zorgtoeslag meer nodig hebt. Ja, zo kan je ook van die toeslag afkomen. Maar wie gaat het dan betalen? Dat is dan weer de volgende vraag.
Ja, nou, mooi bruggetje naar het volgende heikele thema.
De roep om meer personeel in de zorg, die is groter dan ooit. Op dit moment zijn er, hou je even vast aan de tafel, 52.000 vacatures in de zorgsector. 52.000.
1 op de 6 mensen in Nederland werkt al in de gezondheidszorg. We gaan die extra mensen niet vinden. Dus de besluiteloosheid in de politiek om deze realiteit te onderkennen, leidt tot de uitval in de medische sector.
We moeten accepteren dat niet alles meer kan in de zorg en dat niet alle zorg om de hoek beschikbaar is. Daarvoor waarschuwde demissionair minister Kuipers onlangs nog bij ons in de T. Ja, 1 op de 6 werkenden is nu in Nederland werkzaam in de zorg. 1 op de 6. En als we zo doorgaan is dat in 2040 1 op de 4. En tot 2060 blijven de zorgkosten bij ongewijzigd beleid jaarlijks stijgen met 2,8%. Tot, hou je vast, 291 miljard euro per jaar, heeft het RIVM onlangs berekend. hebben het in kwestie van cent al eerder besproken. De VVD wil daar iets aan doen.
Ja.
Bij de PVV lezen we: het eigen risico in de zorg schaffen we af. 8 pagina's besteedt de VVD in zijn verkiezingsprogramma aan de zorg. De PVV 2.
Ja, dat is wel interessant. Overigens, de voorspellingen over de zorgkosten zijn niet heel florisant. Het enige goede nieuws tussen aanhalingstekens is dat er gewoon geen mensen zijn om al die zorg te gaan verlenen. Dus dat is een automatische rem op de zorgkosten. Maar goed, dat is een hele cynische oplossing tussen aanhalingstekens.
Ja, 52.000 vacatures horen erbij komen.
En we hoorden natuurlijk net al in het fragment ook van er gaan gewoon veel te weinig mensen zijn om dat allemaal te gaan leveren. Maar dat is natuurlijk dat is natuurlijk niet echt een oplossing. Maar we willen ook gewoon goede zorg voor onszelf, voor onze ouders. Overigens is de PVV over zorg relatief uitgebreid. Maar allemaal de andere kant op dan wat de VVD wil. En dat is alsof je een soort klassiek SP-programma leest. Het eigen risico moet worden afgeschaft. Alle meevallers in de zorg, voor zover die er zijn. Maar goed, daar rekent de PVV blijkbaar op. Die moeten naar een lagere zorgpremie. Moeten grote delen van de zorg uit de marktwerking worden gehaald. De tandarts moet in het basispakket. De bejaardenhuizen moeten weer terug. Er moet een verbod komen op winstenuitkering in de zorg. Dat zegt ook iets over de aanpak van marktwerking in de zorg. En dat staat echt diametraal tegenover wat een partij als de VVD wil. Waarin het verleden natuurlijk bijvoorbeeld ook Edith Schippers, dat we even geleden als minister, ook een hele duidelijke stempel heeft gedrukt. Waar de zorgakkoorden werden gesloten. Wat de VVD nu opnieuw wil. Akkoorden sluiten met verschillende zorgsectoren om tot een rem te komen op de zorgkosten. Van alle politieke partijen die het programma liet doorrekenen, is de VVD de enige die voor een minimale ombuiging in de zorgkosten zorgt. Als er niks gebeurt, als het huidige beleid wordt doorgezet, stijgen de zorgkosten in de komende periode weer met 13 miljard. En bij de VVD stijgt het met 12,8. Dat lijkt al een enorme prestatie te zijn. Dus een heel klein beetje minder meer. En dat is al heel moeilijk om iets van die autonome groei die er vanzelf al komt, om die een beetje af te buigen. Nou, de VVD wil niet meer doen dan bijvoorbeeld eigen risico op €385 per jaar bevriezen. Maar dat is echt wat anders dan helemaal af te schaffen. Ja. Hier botsen twee denkbeelden totaal op elkaar.
Ja, ik wou net zeggen, want de PVV zegt dan van ja, dat schaffen we af. Omdat dat dan, dat is een vorm van preventie. Mensen die het eigen risico niet kunnen ophoesten, die mijden zorg. En dat kost dan op termijn meer geld dan die dat eigen risico.
Ja, ik help het je hopen. Ik help het je over. Ik ben benieuwd of dat nou voldoende zo aan de dijk zet. Of het zodanig is dat zorg mij dat tot zo heel veel extra kosten leidt. En als je weer bijvoorbeeld allerlei verzorgingshuizen, dus de oude bejaardenhuizen, terug gaat brengen. Ja, die zijn destijds natuurlijk niet voor niks afgeschaft. Dat had ook met kostenoverweging te maken. Nou, je kunt om zorginhoudelijke redenen over best over twisten of de zorg voor ouderen nu niet veel te vergaand verschraald is. Je moet echt wel heel wat mankeren tegenwoordig als ouderen voordat je in aanmerking komt om ergens in een instelling te mogen verblijven. Je moet echt ongelooflijk lang thuis blijven wonen. En als gedachte begrijp ik dat wel. En heel veel ouderen willen dat ook. Maar ik denk dat er genoeg mensen zijn die dat in hun eigen omgeving hebben gezien met eigen ouders misschien. Dat echt heel veel situaties zijn waarin het bijna niet meer houdbaar is. Maar goed, dat heeft ook allemaal met die kosten te maken. En de PVV wil daar ruzieloos in terug in de tijd. En daar kan ik in meevoelen. Maar de grote vraag is dan, hoe dan? Hoe gaan we dat betalen? Hoe gaan we dat opbrengen? Waar houden de mensen vandaan? En de VVD doet in ieder geval nog een voorzichtige poging om toch onder ogen te zien dat er echt een probleem is met de kosten van de gezondheidszorg.
Hij pleit ook voor het starten van een nationaal zorggesprek. We gaan met de samenleving in gesprek over de keuzes die we moeten maken om deze uitdagingen het hoofd te bieden.
Ja,
dat is een beetje een Pieter Omtzigt benadering. Hè?
Ja, heet dat niet verkiezingscampagne? Is dat niet het moment om met de kiezer? Ik zou in gesprek gaan met de kiezer voor de verkiezingen. Dan kunnen we daar onze stem op baseren. Maar zorg is een van de onderwerpen waar wij als krant, als T, als jij consequent zegt, heel veel aandacht aan hebben besteed in de afgelopen weken, met name aan de zorgkosten. Dat zijn niet altijd de vrolijkste verhalen. Het zijn geen positieve boodschappen, maar dat laat wel zien waar de spanning natuurlijk zit tussen de zorg die we graag willen hebben voor onszelf, voor onze ouders, voor onze opa's en oma's. En aan de andere kant van hoe gaan we dit betalen en hoe gaan we dit organiseren? Alleen tijdens de campagne is het niet of nauwelijks besproken geweest.
Soms werkt ook die andere kant op. Hè? We hadden deze donderdag een heel indringend verhaal in de krant en online van Renate Curves over een man met een dwarslesie al vele decennia. Die woont nu thuis 20 of 30 jaar, maakt gebruik van thuiszorg. Maar die thuiszorg was zo helemaal uitgekleed dat hij nu gedwongen naar een verpleeghuis dreigt te moeten gaan. Dus die wil juist wel thuis wonen.
Ja, maar zeker.
Dat lukt dan niet omdat die thuiszorg zo is verschraald.
Ja.
Nee, ik zei, het klinkt een beetje als een Pieter Omtzigt benadering, dat nationale zorggesprek, want die wil ook met twee informateurs aan de slag om bij alle fracties in kaart te brengen wat nou de grote problemen zijn.
Ja precies. Ja. En alsof we dat niet al lang weten. Maar goed, ik vind het een heel interessante deze. Dit ligt niet per se aan de PVV. Je ziet dat eigenlijk VVD is ook de enige partij die er iets heeft geprobeerd op te schrijven. Waarvan ik het is allemaal nog heel mager wat ze precies allemaal willen. Maar andere partijen lopen met een grote boog omheen. En dit blijft niet voor niks in de campagne onbenoemd. Omdat iedereen weet, als je het echte boodschap wil vertellen, dan maak je jezelf niet populair mee. Partijen schaffen liever het eigen risico af. In plaats van dat ze onder ogen zien dat er financieel echt een enorm probleem op ons afgekomen is.
Maar goed, hoeveel mensen ken jij in je omgeving die zeggen, ik wil wel 4 keer zoveel eigen risico betalen?
Ja, de mensen die het kunnen leiden. Mensen die vrijwillig voor een veel eigen risico kiezen, omdat ze nagenoeg zeker weten dat ze die kosten toch niet gaan maken. Ja, dan is het natuurlijk makkelijk. Nou, dan zie je aan de linkerkant van de politiek dat men dat redenen van ongelijkheid dus op die manier niet wil. Maar inderdaad, we willen natuurlijk allemaal voor zo min mogelijk geld de allerbeste zorg. Logisch. En daarom is het ook een hele moeilijke boodschap voor de verkiezingen. Maar na de verkiezingen zal er toch iets aan gedaan moeten worden. Niet voor niks natuurlijk dat topambtenaren al adviseren om iets van 17 miljard te gaan bezuinigen in de komende periode. En zorg zal daar een onderdeel van moeten zijn. Want anders dringt het alle andere uitgaven gewoon echt weg.
Ja. In het VVD-verkiezingsprogramma lezen we ook iets over het aanpakken van dat grote aantal vacatures in de zorg. En dat brengt ons meteen op het volgende thema.
Minister van Gennep, die presenteren vandaag maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen. Een polderpakket, zo kun je het wel noemen. Ja, 4 op de 10 mensen hebben geen vast contract. Het doel van de plannen van het kabinet is dat deze mensen meer zekerheid krijgen.
Ja, vaste zorgmedewerkers die extra willen werken moeten kunnen rekenen op een meerurenbonus. We versterken de afspraken met werkgevers om werk in vaste dienst aantrekkelijker te maken met uitdagende functies en meer inspraak op roosters. Ook met het oog op de soms nadelige gevolgen van te veel ZZP'ers in de zorg. Als er ruimte is voor salarisverhoging kiezen wij voor de middengroepen. Nou, dat past in het credo dat we verderop ook lezen in het programma. We willen dat meer werken meer loont en laten werknemers sneller mee profiteren als het goed gaat.
Ja, dat is wel interessant. En daarmee wordt ook nadrukkelijk benoemd ook daar de spanning die er is tussen aan de ene kant de groei van het aantal ZZP'ers als een positieve ontwikkeling, want je wil ondernemerschap stimuleren. Dat is de insteek die bijvoorbeeld de PVV al daar kiest. Ja, versus de kant van waar is een groeiend aantal ZZP'ers niet echt de bedoeling. Dat het kan zijn in onderwijs en zorg. Omdat je denkt, daar worden publieke middelen gestoken in ZZP'ers die duurder zijn dan mensen in dienst. Mensen worden ZZP'ers in de zorg omdat ze het gevoel hebben dat ze dan meer vrijheid en meer grip hebben. Misschien ook wel uiteindelijk per saldo meer verdienen. En daar zit natuurlijk wel een enorme spanning. En die wordt in ieder geval bij de VVD onderkend. Die ook zegt, we willen ruimte hebben voor ondernemerschap. Maar tegelijkertijd willen we wel een aanpak hebben van schijnzelfstandigheid. Nou, daar liggen natuurlijk al, ik ga de naam niet noemen, van de commissie Piep. Nou, de commissie Borslap, die we natuurlijk zo vaak genoemd hebben. Je denkt, dan komen we weer met die commissie Borslap.
Was alweer een tijdje geleden, toch?
Hij mag geleden. Weer. Ja, dat mag zeker. En daarna is er een groot akkoord geweest tussen werkgevers en vakbonden. Om te kijken van hoe gaan we de hele verhoudingen natuurlijk doen op de arbeidsmarkt. Dus mensen met een vast contract, met een flexibel contract en mensen met een ZZP, met een ZZP-vorm dat ze werken. Ja, en daar moet wel iets mee gaan gebeuren. Overigens zit daar ook een spanning met Omtzigt, die wel verwijst naar die commissie Borslap, maar niet verwijst naar dat grote akkoord in de polder. En daar werden met name vakbonden heel zenuwachtig van. Dit is wel echt een heel groot dossier. Dat gaat inderdaad om werken moet meer lonen, maar dat gaat ook over schijnzelfstandigheid, het gaat over mensen in onzekere, flexibele banen. Dat is een heel gecompliceerd, heel groot onderwerp waar de hervorming van de arbeidsmarkt al meerdere kabinetten op voorgesorteerd wordt. Ja, je zou toch hopen dat een komende regering, komend kabinet, daar ook echt stappen in gaat maken. Ja, als ik dan gewoon zie welke, er wordt 1 bullet point in het programma van Wilders aangeweid. En daar moet je dan mee doen. Ja, dat is dus totaal onduidelijk waarmee hij dan zo'n onderhandeling in zou gaan. En moet dat dan gaan leiden tot de grootscheepse hervorming die de arbeidsmarkt echt nodig heeft? Ja, ik waag dat ten zeerste te betwijfelen.
Ja, over 1 ding zijn ze het wel allebei eens. Ze willen het minimumloon verhogen.
Ja, nee, dat is natuurlijk wel heel breed. Wordt dat gevoel gedeeld van links tot rechts. Ben benieuwd hoe lang dat ook stand houdt tegen de steeds intensiever wordende werkgeverslobby. Vorige week de podcast ging ik uitgebreid hierover. Hè. Het gaat nu echt met hele grote stappen. Maar je ziet dat inmiddels daar ook rechtse partijen behoorlijk links zijn geworden. Daar vinden ze elkaar dan wel. Maar ook meer dat, hoe zeg je dat? De structuur van de arbeidsmarkt, van hoe willen we die vormgeven? Mm-hmm. Is die nog wel houdbaar op deze manier? En blijven cao's nog wel houdbaar? En collectieve voorzieningen die vaak aan een vast contract hangen? En waar zzp'ers buiten vallen, al dan niet expres, bedoeld of onbedoeld? Is dat allemaal nog wel handhaafbaar? Ja, dat vergt natuurlijk wel. Ja, ik ben toch wel een beetje bang dat men daar in heel inhoudelijke onderhandelingen niet heel erg goed uit gaat komen. Ik zie nog niet voor me hoe zo'n allegaartje van die vier partijen die nu een coalitie lijken te moeten gaan vormen, hoe die daar in hemelsnaam uit gaan komen. Ja. Waar een aantal van die partijen in de afgelopen jaren, gewoon de gevestigde politieke partijen, al niet uitkwamen. Dat probeer ik me ook gewoon voor te stellen. Stel nou even los van die gedoe. Dat is iets voor de politieke podcast, hoe dat moet. Maar als je uitgaat van vier partijen, waarvan drie in principe new kids on the block zijn in een kabinet. Ja, hoe moeten die van dit soort taaie dossiers in vredesnaam gewoon tot een goed einde brengen? Ik ben toch wel. Je haalde zelf een citaat in mijn eigen column aan. De gevestigde politiek heeft ook niet geleverd. Dus dat verklaart natuurlijk waarom dit de uitslag is. Maar ik ben heel bang dat de nieuwe politiek, of de partij die nu voor het eerst hun kans maken om een bijdrage te gaan leveren, dat die ook niet kunnen gaan leveren.
Nee, maar ja, het vergt in ieder geval hele pijnlijke keuzes, denk ik, op een gegeven moment ook. Hè?
Maar die zijn natuurlijk duidelijk niet in het belang van dit soort partijen. Ik kan me niet voorstellen dat als je als Omtzigt of als Wilders nu ineens zo groot bent geworden, dat je het aan gaat durven om heel pijnlijke keuzes te maken, wetend dat je daar straks op afgestraft gaat worden. Dat kan je voor elke partij zeggen. Maar partijen die al veel langer meelopen, die weten dat het natuurlijk in golven gaat. Maar goed, ik ben gewoon benieuwd hoor. Ik doe verder niet aan politieke voorspellingen. Dat vind ik, dat weet ik gewoon niet. Het is ook te onvoorspelbaar. Maar ik ben gewoon bang dat een viermanschap, waar heel veel kiezers nu een hoop op hebben gevestigd, of dat wel een terechte hoop is. Ja. Ik zie het allemaal nog niet zo.
Goed, maar een van de redenen of een van de oorzaken dat die grote problemen niet zijn opgelost was natuurlijk ook dat het een soort verstandshuwelijk was, hè, het vorige kabinet, waarin ook weinig keuzes werden gemaakt.
Ja, die zie je natuurlijk volop liefde.
Een en al liefde.
Ja, en een
plasterk hoeft alleen maar af en toe af te remmen. Ja. Jongens, doe nou even rustig.
Postillon d'amour. Zeker. Dat is ook wel zo. Het is misschien een beetje flauw om partijen al nu af te rekenen terwijl ze nog niets hebben gedaan. Dus ik wil ook weer niet te cynisch zijn. Nee. Ik denk, we hebben natuurlijk na zoveel kabinetten Rutte is er wel zoveel ellende achtergebleven. En dat kan niet één op één aan de man koppelen. Maar wel, we hebben het vaker over gehad, zoveel economische dossiers die ook in elkaar grijpen, waar we nu mee zitten als een soort erfenis.
Ja, nee, en ik wilde inderdaad geen politieke podcast van maken. Maar je zag natuurlijk ook op een gegeven moment dat de VVD en de PvdA ook op heel veel dingen verschilden, maar toen in een coalitie hele pijnlijke onderwerpen echt hebben uitgeruild.
Dat kan ook.
En dat werkt ook niet heel goed.
Nee, daar werden ze achteraf ook heel ongelukkig van. We kregen dat kwartetten. En dan durf ik nog wel te stellen dat op dit soort onderwerpen de VVD en de PvdA dichter bij elkaar liggen dan VVD en de PVV. Dat gaat echt nog veel moeilijker worden. Denk ik. Ja, of een van beiden moet echt alles in principes loslaten en alles in de ijskast zetten, zoals Omtzigt lijkt te willen. Maar dan moet je dus veel meer in de ijskast zetten dan alleen de islam. Dan moet je echt wel heel ver gaan. Dan moet je heel je SP-agenda helemaal loslaten. Ik zie dat nog niet allemaal gebeuren. Maar inderdaad, het uitwisselen, het kwartetten van dan krijg jij de ZZP'ers en dan krijg jij, weet ik wat, de eigen risico. Ja, dat was ook voer voor ellende. Dus een compromis is onhandig, want dan zit je in de uitvoering. Dan heb je gewoon net niks. En het uitwisselen van twee dingen blijkt in de praktijk ook niet te werken. Dat is politiek weer niet te hanteren.
Na veel discussie is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de nieuwe pensioenwet. Gisteravond laat stemde een meerderheid in. Het nieuwe pensioenstelsel is daarmee na 15 jaar een feit.
Ja, pensioenen. We hadden het bij Kwestie van Centen 2 weken geleden ook al benoemd. De PVV schrijft: we draaien de onverantwoordelijke en extreem onzekere nieuwe pensioenwet terug. We voeren een reële rekenrente in. Zo wordt indexatie sneller mogelijk, worden onnodige pensioenkortingen voorkomen en herstellen we het vertrouwen in ons pensioenstelsel.
Hier hebben we natuurlijk met Omtzigt ook nog een factor, hè, die ook zijn eigen idee heeft. Die was ook tegen het nieuwe pensioenwet. En er is inmiddels, begrijp ik, een Kamermeerderheid die eigenlijk de pensioen wet zou willen terugdraaien of daar heel kritisch over is. De VVD heeft zijn handtekening eronder staan. De huidige, de nog zittende coalitie van vier partijen plus PvdA GroenLinks zijn in principe voorstander van het nieuwe pensioenstelsel. En PVV is een van de partijen die daar mordicus op tegen is. Sterker nog, die willen de pensioenwet niet alleen helemaal terugdraaien, maar ze willen ook de AOW-leeftijd weer verlagen. Nou, daarvan weten we bij Rutte 1, dat was ongeveer het eerste punt dat hij destijds inleverde, die AOW-leeftijd. Dus daar is natuurlijk wel best wel wat ruimte. Maar het gaat natuurlijk vooral om dat hier botsen opnieuw. Botsen de twee totaal verschillende zienwijzes. Dus ja. Een partij die ziet dat er een vergrijzing is en een mogelijk een probleem is als we niet onze faciliteiten zo aanpassen. Dus rondom AOW en pensioen. En een partij die het liefst kop in het zand steekt en denkt we moeten alles bij het oude laten.
Ja.
Ja, zie daar maar eens uit te komen.
Als amateurverkenner wil ik dan toch even wijzen op een zin, in ieder geval naar mijn hart, uit het VVD-programma. Pensioenfondsen moeten een hoger pensioen creëren en zich onthouden van politiek activisme.
Oh ja, nou, ik denk dat ze daar elkaar heel snel kunnen vinden.
Dat moet toch ook Wilders als muziek in de oren klinken.
Zeker, ja. Kijk, als je zulke zinnetjes in een eventueel regeerakkoord gaat zetten, dan kom je er wel uit.
Dat is mijn tip aan meneer Plasterk om dit soort zinnen af en toe in zo'n gesprek even op tafel te gooien.
Ja. Nee, maar er zijn natuurlijk ook wel overeenkomsten. Alleen dat zijn overeenkomsten in dit geval die natuurlijk niet de kern van de problematiek raken. Maar zeker, je kunt er zeker over zeker een punt van maken dat pensioenfondsen natuurlijk in toenemende mate meer oog hebben voor klimaat dan voor een goed rendement. En dan zeggen pensioenfondsen, ja, maar dat willen onze deelnemers. Nou, dat waag ik altijd een beetje te betwijfelen of die dat nou echt allemaal wel willen, want zoveel inspraak hebben die deelnemers helemaal niet. Maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral om van, stelt de vergrijzing ons voor bepaalde problemen? Als de ene partij zegt, een nieuwe pensioenwet moet helemaal worden teruggedraaid, moet de prullenbak in. En de ander zegt, nou, daar houden we koet aan vast. Dat wordt wel een ingewikkelde. Dus nou, je zou halverwege uit kunnen komen te zeggen, nou, we gooien hem niet in de prullenbak, maar we passen hem aan. Dat zou wel een enorm ding zijn. Het zou best kunnen zijn dat de pensioenwet erop vooruit gaat. Ik ben zelf ook niet zonder kritiek op die pensioenwet. Maar om hem helemaal weg te gooien en dan ook nog eens een keer de AOW-leeftijd te verlagen, ja, dat lijkt me bepaald geen oplossing.
Juist vandaag kwam een ambtelijke werkgroep van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met een dik document. En daarin staat welke knopen een nieuwe kabinet moet doorhakken op het gebied van klimaat en energie. Om aan Nederlandse en Europese wetgeving te voldoen, zijn juist meer klimaatregelen onvermijdelijk, zo schrijven de ambtenaren.
Ja, veelomvattend thema, van stikstof tot de energietransitie, van het terugdringen van de CO2-uitstoot tot de inrichting van Nederland. Als ik de klimaatparagraaf van de PVV er even bij pak, dan lees ik termen als hysterisch, grootheidswaan en onbetaalbare waanzin. Ik citeer, de klimaatwet, het klimaatakkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder. Geen miljardenverspilling aan zinloze klimaathobby's, maar meer geld voor onze mensen. Nou, kom er maar in, Christiane van der Wal.
Ja, kijk, hier zou je ook weer kunnen zoeken naar de overeenkomst. Als jij als amateurverkenner aan het werk zou gaan, dan zou je zeggen, ja, maar mensen, jullie zijn toch helemaal over eens dat er nieuwe kerncentrales bij moeten worden gebouwd? Nou, dan heb je een overeenkomst. Het is niet alleen maar verschillen. Maar ik bedoel, de puntje ervoor is bij de PVV nog kolen- en gascentrales openlaten. Dus kolencentrales ook, nou, opmerkelijk. En natuurlijk ook hier een diametrale tegenovergestelde opvatting hierover, waar de VVD natuurlijk schoorvoetend zichzelf tot de groene agenda heeft bekeerd. En ook in het programma natuurlijk stelt dat gewoon de klimaatdoelen moeten worden gehaald. Rutte is natuurlijk internationaal mee de boer op gegaan. En aan de kant van de VVD en de huidige coalitie is het vooral een beetje gedimd over de mate waarin, hoe snel en wat je van bedrijven kan vragen, wat je van de consument kan vragen. Maar dat zijn eigenlijk dan meer de details. Al valt daar al genoeg over te zeggen. Versus een partij die zegt, nou, gooi alle internationale afspraken maar weg en stop met deze onzin en deze hysterie. Dat is een totaal ander beeld op dit grote thema.
Vraag me af ook hoe in de achterban van de VVD, hoe eensgezind men daarover is. Want de VVD schrijft dan dat ze staat voor een ambitieus en realistisch klimaatbeleid. Schrijven, we kunnen als Nederland juist een voorbeeldrol vervullen door te laten zien dat welvaart hand in hand kan gaan met respect voor de natuur en het klimaat. We gaan er in de toekomst ook nog eens geld aan verdienen.
Ja, dat is ook steeds de invulling van Rutte geweest. Ze hebben het ook over groene groei in het programma.
Groene banen. Industriepolitiek is gericht op economische groei en het creëren van banen. En klimaatpolitiek gaat over het terugdringen van uitstoot en het afremmen van temperatuurstijgingen.
Ja, ik denk dat ze hier soms ook wat te optimistisch zijn. Maar
volgens de VVD gaat dat prima samen.
Ja, dus. Rutte heeft het al een aantal jaren gezegd. Van als we nou voorop lopen in de klimaatdoelstellingen, dan zou je zien dat ook in Nederland ook gewoon qua innovatie en innovatie die hiermee te maken heeft, ook voorop loopt. En dan wordt het een soort verkoopproduct van ons uiteindelijk. Dan zijn wij gewoon een specialist op het gebied van allerlei milieutechnologie. En dat zal voor een deel zal er wel iets in zitten. Maar het is ook wel een beetje een moeilijke boodschap verkopen door er een vlaggetje op te zetten. Allicht is het zo. Ik bedoel, dat als je tempo maakt, dat je dan ook innovatief bent. Je dwingt jezelf tot vernieuwing. En dat zou ook best wel kunnen zijn dat op bepaalde onderdelen Nederland dan ook wel kennis heeft die ze kunnen exporteren, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk de bottom line blijft. Het is gewoon, ik bedoel, het vergt ook gewoon offers. En we moeten een enorme draai maken. En die draai is al in gang gezet.
Ja, en je ziet ook wat voor gevolgen dat heeft. Hè? Bedrijven en woningen die niet op het elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden.
Bijvoorbeeld, ja. Dus je komt op allerlei uitvoeringsproblematiek. Dit is nog maar een uitvoeringsprobleem. Ik bedoel,
in Duitsland een Siemens wat met miljarden gered moet worden. Ja, omdat de windmolenindustrie toch niet zo profijtelijk is als gehoopt.
En we hebben het hier al gehad aan deze tafel ook over dat Tata ook inmiddels zijn hand ophoudt. Want ja, ze hebben best wel groene staal gaan maken. Maar dan moet de overheid bijspringen. Dus het is ook een financiële uitdaging. En de ene partij wil het hele klimaatfonds wegdoen. En de andere partij, de VVD, die wil het klimaatfonds houden, maar op een andere manier in gaan zetten. Dat is niet een kwestie van geven en nemen. Er zijn gewoon twee totaal verschillende denkbeelden over van welke uitdaging we staan. Zitten hier dus achter. Nou, we hadden het net al heel even over stikstof in het kader van woningbouw. Maar stikstof heeft natuurlijk alles mee te maken. Maar dat vindt Wilders allemaal maar onzin. Terwijl de VVD zich in principe gewoon aan internationale Europese richtlijnen wil houden. Alleen het enige wat ze zeggen, ja, die reductie hoeft niet in 2030. Zoals het twistpunt was natuurlijk in het demissionaire kabinet. Die zet het gewoon weer op 2035, wat oorspronkelijk het doel was. Ja, dus dat is de manoeuvreerruimte die zo'n partij heeft. Wanneer wil je de doelen halen en onder welke condities? Ja, en die moeten dan in gesprek met een partij die helemaal met die doelen helemaal niets te maken wil hebben.
Nee, want zij willen vasthouden in principe aan alle afspraken die er gemaakt zijn.
Ja, en dan zie je natuurlijk ook wel dat dit soort voorbeelden. Misschien voelt dat een beetje raar. Ik denk dat het toch wel goed is om toe te lichten dat we nu ruim na de verkiezing nog steeds uit die programma's zitten te putten. Maar dit is natuurlijk wel de munitie die we hebben en waarmee die mensen ook aan tafel gaan, mocht het tot inhoudelijke onderhandelingen komen. Maar dit is ook de houvast voor allerlei betrokkenen die jullie ook naar kijken. En we hadden van de week verhaal van onze correspondent in Amerika met ASMI, ASM International, die ook gewoon argwanend naar Nederland kijkt van wat betekent het de vorming van een nieuwe regering daar voor onze investeringsmogelijkheden in Nederland. Hoe stabiel is het dan precies? Dat kan met klimaatinvesteringen te maken hebben, maar dat in dat geval ook bijvoorbeeld te maken met iets wat we nog niet eens genoemd hebben, met bijvoorbeeld de regeling voor expats in Nederland. Hoe gaat Nederland om met arbeidsmigratie? Dat zijn dan toevallig migratie is dan iets waar de partijen zich waarschijnlijk wel op kunnen vinden. Dus in die zin is het wel echt wel van belang. En wordt er ook voor me met argusogen wel gekeken door bedrijven ook wel en werkgeversorganisaties van ja, wat voor economische agenda gaat hier nu uitrollen? Ik bedoel, wordt het nou een linkse agenda, een rechtse agenda? Ja, of een beetje half in het midden. Nou, je kan het recht door zee noemen, maar waarschijnlijk is zo'n compromis echt bloedeloos. Ja, dus ik ben er ook niet heel hoopvol over wat dit gaat opleveren. Dat is wel van belang ook voor de bedrijvigheid in Nederland. Dat er iets stabiels ontstaat met een duidelijke, ja, ook met duidelijke ambities.
Ja. Ja, we hebben één ding ook nog niet benoemd. Maar politiek commentator Wouter de Winter die schreef onlangs in zijn column: de schatkist is leeg, de economie hapert. En intussen heeft de PVV haar kiezers beloofd dat het leven flink goedkoper zal worden. Ja. Maar dat is natuurlijk ook iets waar alle partijen die nu aan tafel zitten of die nog aan tafel hopen te komen als deze verkenning helemaal vastloopt. Maar het gaat natuurlijk financieel ook niet zo heel goed.
Nee, kijk, daar heb je vooral het punt dat de PVV wel allerlei beloftes doet, maar vervolgens niks onderbouwt. Ze hebben het niet laten doorrekenen, dus je weet ook niet zo goed hoe ze het allemaal willen betalen. Versus een partij als de VVD die in ieder geval in het programma nog zet, ja, wij willen gewoon wel financiële discipline handhaven. Ja, de enige manier waarop ze er mogelijk mee weg kunnen komen, dat zag ik in de doorrekeningen, is dat de verslechtering van de staatsfinanciën zich pas over een aantal jaar echt laat voelen. Voorlopig zie je wel dat bij al die plannen die allerlei partijen hebben, wel het begrotingstekort snel oploopt. Maar het wordt ook pas voelbaar en pijnlijk voor de overheid als zich dat gaat vertalen in een hoge staatsschuld. Ja, en die is nu heel laag. Dus je kan een aantal jaren kan je wat aanklooien met elkaar voordat die staatsschuld gaat oplopen.
Dat moet je repareren als de zon nog schijnt.
Zeker. Toch? Nee, ik bedoel, ik zeg ook niet dat ik hiervoor ben. Maar dus je moet ook voorkomen dat je daar terecht gaat komen. Maar die opgave van die topambtenaar om 17 miljard te gaan bezuinigen. En dat heel veel politieke partijen denken. Nou, het zal allemaal wel. Dat doen we tegen de tijd dat het echt niet anders meer kan. En je zit nu daar nog voor, zeg maar.
Ja.
Dus zolang die staatsschuld nog zo laag is. En onder 60% van ons bruto binnenlands product zit. Zullen de oplopende rentelasten ook nog wel te verhapstukken zijn. Dan heb je alleen een raar verhaal. Dat je een begrotingstekort hebt van 3% of meer. Ja, dan moet je dan met hangende pootjes in Brussel uitleggen hoe dat dan weer kan. Maar goed, dan hebben we wel in ieder geval een premier die een dikke vinger opsteekt naar Brussel en denkt van zak er maar in. Dus ik denk dat ze daar dan nog wel uit gaan komen. Maar of dat er heel fraai uitziet, dat we eigenlijk ook heel erg te betwijfelen.
Ja. Nou, het lucht wel op als we er zo in een sneltreinvaart doorheen gaan. Maar in jouw column schrijf je ook niet echt een heel hoopvol beeld. Jij zegt, de grote problemen gaan niet opgelost worden.
Nee, waarbij het eerlijke verhaal is, als de huidige coalitie zou zijn doorgegaan, was dat vermoedelijk ook niet gebeurd. Dus ja, ik heb dit in verschillende vormen al een paar keer opgeschreven en het... Maar goed, ter nuancering en ter zelfrelativering, dat is heel makkelijk opgeschreven. Maar ik zie ook gewoon allerlei betrokkenen ook in de ambtenarij en experts aan de zijlijn. Nu ook allemaal zien dat de samenloop van zoveel problemen, soms uitvoeringsproblemen, soms echt politieke issues. Ja, die is zo ingewikkeld geworden. Dat lijkt niet echt iemand meer uit te komen. En als je dan inderdaad in een politieke situatie zit, waarin de kiezer zo van de ene en de andere kant kan schieten uit onvrede, dan wordt het ook wel heel moeilijk voor partijen om pijnlijke keuzes te maken, omdat ze weten dat ze genadeloos zullen worden afgerekend. Dus het klimaat is er ook niet heel erg naar om echt heel moeilijke, maar nodige maatregelen te nemen.
Maar dus die aloude wijsheid die ik het begin aanhaalde, een probleem moet je opdelen in kleine stukjes, dat gaat niet meer op.
Nee, dan deel je het op in kleine stukjes onoplosbare problemen. En dan, misschien, ja, je, in ieder geval één voor één. Weet je, bedoel, dat hebben ze met toeslagen overigens wel geprobeerd. Hè? Ook eerst huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Dan was het laaghangend fruit. Dus zelfs dat is al niet gelukt. Dus misschien moet je het in nog kleinere partjes opdelen. Tot iets wel haalbaar is. Maar het is al met al is het wel heel ingewikkeld. Maar inderdaad, toeslagen moet je stukje voor stukje doen. Klimaatdoelen worden gedwongen internationaal. En dan gebeurt ook wat nodig. En dan is de vraag of daar nu de rem op gaat. Woningbouw moet je ook gewoon onverdroten door. Er zijn afspraken gemaakt met provincies en gemeenten. Gewoon uitvoeren. En dan komt het allemaal maar later tot stand dan eigenlijk de bedoeling was. Maar dan gebeurt er in ieder geval iets. En op die manier, stukje voor stukje, kom je er dan wel. Maar het is niet in 4 jaar gefixt. Hoe dan ook niet.
Ja, de rondvraag. Had je nog wat, Martin?
Ik heb een wonderlijk boek gelezen. Een boek gelezen van Esther Gerritsen. Ik weet niet of je haar kent. Ze heeft een aantal jaar geleden boekweek geschreven. Het is een broer. En zij schrijft al mooie, kleine, menselijke boeken. Een van de mooiste boeken van haar is De Trooster. Het is ook enigszins een religieus boek. Maar haar nieuwste boek, dat zag ik hier op de tafels liggen, heb ik meegekaapt.
Dat is wel goed om te vertellen. We hebben hier een cultuurredactie die heel veel boeken krijgt opgestuurd.
Zoveel.
Om te recenseren.
Ja.
Veel meer dan we kunnen recenseren. En alles wat dan gerecenseerd is of niet meer gebruikt wordt, dat belandt op een tafel. En dan kan iedereen
dan moet je er heel snel bij zijn.
En
ze heeft het boek Gebied 19 geschreven. En het kreeg in de ene krant kreeg het 2 sterren en in de andere krant 5 sterren. Dus het was mislukt en een meesterwerk in 1. En ik heb het gelezen en het is eigenlijk een science fiction verhaal. Maar als je het uit hebt, dan vraag je af, heb ik nou science fiction zitten lezen? Of is het uiteindelijk toch een hele mooie psychologische roman over een stel waarvan man en vrouw zijn net getrouwd. Op een ochtend wordt die man wakker en zijn vrouw is weg. Maar dat blijkt inmiddels de helft van de wereldbevolking blijkt weg. Die zijn getransporteerd naar een andere planeet. Nou, dat klinkt vrij science fiction, hè? Ik denk van, hoe kom ik hier? Is dit nog wel een literaire roman? Nou, dat is het dan toch wel. Er ontspint zich een heel wonderlijk verhaal. Je moet echt je best doen om dit allemaal gewoon maar aan te nemen en te geloven. Want het is echt een heel absurd verhaal. Maar uiteindelijk wordt het wel een heel mooi verhaal over complotdenken. Over geloven in onmogelijke dingen. Er zit heel veel spanning tussen die personages. Ja, ik vond het wel echt een aanrader. Maar zo'n boek, als je het uit hebt, dat je denkt... Wat heb ik nou gelezen? Eigenlijk moet ik het nog een keer gaan lezen. Om het helemaal te begrijpen.
Dus meer 5 dan 2 sterren wat jou
betreft. Ik vond het wel 5 sterren. Want er komt zoveel in samen. Die man leidt aan depressie. Dat je op een gegeven moment denkt. Oh, is het eigenlijk allemaal helemaal heel symbolisch voor wat depressie met je doet. Want hij heeft zijn omgeving totaal niet goed in de gaten. En iedereen reageert er ook heel vreemd op. Nee, het vond een Esther Gerritsen gebied 19. Dat is mijn wonderlijkste boek van dit jaar tot nu toe.
Klinkt goed. Ja, ik zal ook heel even kort over een boek, maar ik ben door de Sint verblijd met het boek Focus, de wereld van ASML. Machtsspel om de meest complexe machine op aarde van NRC-collega Mark Henk. Ik weet eigenlijk heel weinig over ASML.
Nu ga je mij over horen.
Nee, zeker niet. Ja, gelukkig. Maar als ik dit over een paar... Ik ga er snel aan beginnen. Als ik het uit heb, dan hoop ik heel veel te weten. Maar als je het hebt over science fiction, dat is natuurlijk... daar heel futurologisch wat daar allemaal gebeurt.
Nou, zeker ja. Zeker. En dan ook nog een heel interessante geopolitieke spanning... waar ze natuurlijk volop in terecht zijn gekomen de afgelopen jaren. Dus de moeite waard. Nou, misschien komen we nog op terug in deze podcast, Robert.
Martin, dankjewel en tot de volgende.
Tot de volgende keer.